Welkom bij Koffie Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskundestudenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Koffie Co.
Hey Co, ja, wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Dus zet je volumeknop omhoog. Want je luistert Koffie Co en je weet het zo. Papa, paparabarabara.
Als jonge dokters is het belangrijk dat we breder kijken dan alleen het ziekenhuis of de gezondheidsinstelling waar we co-schappen lopen. Tot op heden heeft Koffie Co de podcast de leukste, interessantste artsen van Nederland mogen interviewen. En hier zullen we nog lang mee doorgaan. Maar het is ook tijd om andere disciplines binnen het zorglandschap aandacht te geven.
Daarom starten wij vanuit Koffie Co de podcast een nieuwe reeks afleveringen genaamd Het Zorglandschap. Hierin zullen wij onder andere verpleegkundigen, gezondheidseconomen, medisch technici, zorgverzekeraars en ziekenhuisbestuurders interviewen. Met als doel bewustwording bij toekomstige medici over de constructie van de gehele gezondheidszorg en daarmee de toekomstbestendigheid van de zorg te bevorderen en samenwerking te verbeteren. We trappen de reeks af met wel een heel bijzondere stem vanuit de farmaceutische industrie, Ruud Dobber. Hij mag zichzelf immunoloog noemen, heeft medische biologie gestudeerd en is inmiddels uitvoerend vice-president en president van de Biopharmaceuticals Business Unit van AstraZeneca.
Ruud, we hadden afgesproken dat ik je bij de voornaam mocht noemen.
Absoluut, absoluut.
Bedankt dat we vandaag mogen aansluiten. We zitten op het Nederlandse hoofdkantoor van AstraZeneca in Den Haag. En waar we het gaan hebben over de farmaceutische industrie. Wat is dat eigenlijk?
Ja, de farmaceutische industrie is eigenlijk de industrie die ervoor zorgt draagt dat we nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen, ontdekken. En die uiteindelijk ook hopelijk geregistreerd krijgen bij registratieautoriteiten. Zodat artsen en ook natuurlijk patiënten baat bij gaan krijgen. Dat is een heel ingewikkeld proces. Gemiddeld duurt het 10 tot 12 jaar voordat een geneesmiddel echt daadwerkelijk op de markt kan komen. Maar binnen die 12 jaar zijn er ook heel veel, mislukkelingen. Het is niet zo makkelijk om een nieuw geneesmiddel te registreren. Zoals jullie weten, nog beter dan ik, het menselijk lichaam is ongelooflijk complex. Maar we hebben verschillende fases van het klinisch geneesmiddelenonderzoek. En die moet je allemaal doorlopen voordat je uiteindelijk het finale dossier gaat indienen. En in Europa en in Nederland betekent dat, dat is het European Medicine Agency. En dat is tegenwoordig gevestigd in Amsterdam. En dan ga je in discussie met de registratieautoriteiten. En ze hebben heel veel vragen meestal. En dan uiteindelijk wordt het middel of goedgekeurd, of helaas soms ook wel eens afgekeurd.
En kun je ons meenemen, wat zijn dan die fasen van de ontwikkeling van een medicijn?
Ja, het begint eigenlijk allemaal eerst met het preklinisch. We hebben duizenden onderzoekers in onze laboratoria werken, in Engeland, in Zweden, in Amerika. En het begint altijd eerst met wat is de target? Als je een bepaalde ziekte wil oplossen of je wil het ziekteproces verbeteren, dan zul je ook moeten weten waar een bepaald molecuul op moet aangrijpen. En al dat werk wordt gedaan in onze laboratoria, maar ook vervolgens in het preklinisch werk. Dus voordat het in de mens gaat, wordt het eerst dierexperimenteel onderzocht of het kans is dat het geneesmiddel gaat aanslaan. Als dat allemaal gelukt is, dan ga je eerst naar fase 1. En fase 1 is het onderzoek waarin je eigenlijk met gezonde vrijwilligers, heel vaak studenten overigens, die daar voor vergoed
een zakcentje
daarbij krijgen. In fase 1 wordt gekeken voor de eerste keer hoe het geneesmiddel in het menselijk lichaam werkt. Je drukt nog niet zo heel erg hoog de dosering, want je wil uiteindelijk wel voor zorgen dragen dat die studenten of die mensen die deelnemen aan het klinisch wetenschappelijk onderzoek natuurlijk wel gezond blijven. Dus er is een heel strikt protocol. Dat protocol moet ook worden goedgekeurd door de medisch-ethische commissies en ook door de overheid. En als stel dat dat succesvol is, dan ga je naar fase 2. In fase 2 ga je voor het eerst echt met patiënten aan de slag. En je gaat ook kijken, wat is nou de optimale dosering? En de optimale dosering is de dosering waarbij de effectiviteit het grootst is, maar tegelijkertijd natuurlijk ook dat bijwerkingen manageable zijn, zodat artsen dat goed kunnen doen. Nou, als dat ook positief is, dan ga je naar het meest dure van het hele geneesmiddelonderzoek qua investering. En dat is een gecontroleerde fase 3 klinisch onderzoek. En daarbij worden vaak duizenden patiënten. De ene helft krijgt of de standard of care of placebo, en die andere krijgt dan het actieve bestanddeel.
De RCT-studies.
Correct. Randomized clinical trials. Die zijn buitengewoon kostbaar, complex. En die worden in vaak tientallen landen worden die tegelijkertijd uitgevoerd in allerlei centra. En die studie is eigenlijk dan bepalend of het geneesmiddel voldoende goed werkt. En ook dat bijwerkingen die eventueel optreden beheersbaar zijn. En als dat allemaal goed is, dan gaat het uiteindelijk naar de registratieautoriteiten ter goedkeuring.
En terug naar net voor fase 1. Hoe wordt nou een target bepaald dat die ziekte nou echt een behandeling of een trial nodig heeft?
Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar oncologie. We weten natuurlijk steeds meer ten aanzien van het ontstaan van kanker. We weten ook dat kanker in het overgrote deel een genetische ziekte is. Je kijkt, en onze onderzoekers kijken dus naar bepaalde mutaties. Hè. De hele befaamde mutatie is de BRCA-genmutatie. En vrouwen met die mutatie hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van eierstokkanker en borstkanker. Nou, als je weet dat het slechte gen is, dan kun je ook proberen om iets tegen dat slechte gen te doen. En dat hebben we, niet alleen wij, maar ook heel veel andere bedrijven, proberen dus te kijken naar wat voor soort mutaties leiden tot een soort kanker. En als het antwoord is, nou dat weten we nu, dan is de volgende stap om het te proberen om een geneesmiddel, een chemische structuur of een antilichaam specifiek tegen die bepaalde mutatie of tegen dat bepaalde eiwit te ontwikkelen. Dat noemen ze precision medicine. Dat is op dit moment ongelooflijk hot. Niet alleen in kankeronderzoek, maar ook bij auto-immuunziekten, SLE en andere ziekten. Dus ja, zo proberen we uiteindelijk steeds verder te gaan en proberen om bepaalde ziektes, idealiter natuurlijk, om te genezen. Dat is de ultieme droom voor ieder onderzoeker. Of je nou een clinician bent of je bent een laboratoriumonderzoeker, maar uiteindelijk probeer je natuurlijk uiteindelijk die ziekte te genezen. En dat is niet eenvoudig, maar we maken daar in bepaalde vormen, bijvoorbeeld leukemieën. We hebben nu leukemieën waarvan het slagingspercentage al over de 90% is. Nou, tegelijkertijd zijn er ook nog heel veel, zeker in kanker, maar ook in hart- en vaatziekten, nog steeds heel veel ziektebeelden waar we nog ver vanaf zijn.
En men kent AstraZeneca eigenlijk van het COVID-19-vaccin. Maar voor welke therapeutische gebieden ontwikkelt AstraZeneca nog meer medicijnen?
Ja, dat is een uitstekende vraag. We specialiseren onszelf op een aantal gebieden. We zijn groot en ook bekend vanwege ons onderzoek in kanker. We zijn een van de allergrootste bedrijven op het gebied van research in kanker en ook de geneesmiddelen die we daarop de markt hebben gebracht. Nou, ik leid de divisie wat verantwoordelijk is voor alles wat gerelateerd is aan hart- en vaatziekten, nierziekten, diabetes, maar ook ziektes van de long, dus longziekte, immunologie, dus dat is eigenlijk mijn core, en ook recent, ook zeker door COVID, vaccines en immunotherapies. Nou, het laatste, en dat hebben we 2 jaar geleden, zijn we die er weg in geslagen. We hebben nu ook een divisie die zich volledig specialiseert op rare diseases. Hè. Er is natuurlijk heel veel aandacht voor de grote ziektes, zoals kanker, zoals hart- en vaatziekten en longziekten. Maar helaas zijn er ook hele zeldzame ziektes die vaak metabool zijn, vaak jonge mensen, vaak hartverscheurend. En omdat het maar zo heel weinig is, is het ook ontzettend moeilijk om geneesmiddelonderzoek te doen met dit soort patiënten. Want er zijn er maar een paar honderd of een paar duizend in de wereld. Maar we hebben bedacht dat het toch wel heel noodzakelijk is om ook voor die patiënten ons best te doen om nieuwe therapieën te ontwikkelen.
Maar is het over het algemeen dus waar de meeste vraag naar is, het bloeddrukverlager bijvoorbeeld, dat het eerste is waar dan in wordt geïnvesteerd? Of hoe wordt het uiteindelijk
verdeeld? Maak je een beslissing? Nou, allereerst begint het altijd dat je de expertise in huis moet hebben. Ik heb zojuist aangegeven dat we op een aantal gebieden heel actief zijn. Maar we zijn ook op een aantal gebieden niet zo actief. Een van die gebieden is het alles wat gerelateerd is aan het centraal zenuwstelsel. Ziektes zoals Parkinson, Huntington. Dat we hebben een keuze gemaakt om op dit moment daar niet meer in te investeren. Niet omdat we niet geïnteresseerd zijn, maar de biologie is nog niet daar om te zeggen van we kunnen echt iets fundamenteel gaan betekenen. Andere bedrijven maken andere keuzes, maar we hebben de keuze gemaakt om naar ziektebeelden te gaan waar we intern een heel veel kennis van hebben, waar we ook historisch gezien heel succesvol in zijn geweest. Je kunt wel op een dag, op een vrijdagmiddag zeggen, nou ik wil die ziekte aan gaan pakken, maar je moet ook wel de mensen hebben, de wetenschappers, maar zeker ook de klinici, om dat ziektebeeld echt goed te begrijpen. En natuurlijk, daar ontkom ik ook niet aan om dat te zeggen, uiteindelijk zijn we een privaat bedrijf, dus je moet ook zorgen dat je succesvol bent in de marktomgeving. En de manier waarop ik het altijd zeg is van, hè, als onze commerciële mensen succesvol zijn om het geneesmiddel goed in de markt te zetten, Ja, dan kunnen we ook weer dat geld gaan terugsluizen naar onze research en development. Dus we zijn eigenlijk in een soort ecosysteem balance om dat met elkaar te doen. Maar het is een fascinerende industrie als je van innovatie houdt. Als je echt resilient bent om nieuwe dingen te ontdekken, is het een fantastische industrie om daadwerkelijk iets bij te dragen aan de zorg van patiënten.
De laatste tijd kiest AstraZeneca ervoor om iets meer minder bekende ziektes te behandelen. Het lijkt me ook dat de onderzoeksgroep is moeilijk te vinden. Maar het lijkt me ook dus lastiger om het medicijn dan ook uiteindelijk betaalbaar te maken. Hoe wordt zo'n prijsbeleid eigenlijk bepaald?
Ja, dat is altijd een hele gevoelige, maar hele terechte vraag. Wat we doen ten aanzien van de prijzen van onze geneesmiddelen is, allereerst bepalen we de klinische waarde. Is het geneesmiddel veel beter dan wat er op dit moment beschikbaar is? En je kunt je alleen maar voorstellen als je een genezing hebt en er is geen noodzaak meer voor artsen om een ziekte te behandelen, dan heeft dat een behoorlijke klinische waarde voor patiënt en arts. Nou, tegelijkertijd in heel veel Europese landen, inclusief Nederland, wordt er ook gekeken naar de economische waarde. Is het waard, als je bijvoorbeeld naar kankertherapieën kijkt, is het waard dat de overleving van een patiënt met 6 maanden wordt uitgebreid, terwijl het misschien 30, 40, 50.000 euro kost? Nou, dat is altijd een hele lastig evenwicht. En zeker in Nederland hebben we het Zorginstituut. En het Zorginstituut namens de regering bepaalt wanneer de economische waarde en de gezondheidswaarde relevant is. En zij maken een aanbeveling dan voor de minister om te zeggen of een bepaald geneesmiddel wordt vergoed.
En je zegt zeker in Nederland, en AstraZeneca is natuurlijk wereldwijd. En je hebt ook in Amerika gewerkt, nog steeds. Hoe verschilt dat dan bijvoorbeeld in Amerika?
Ja, in Amerika is het eigenlijk tot op bepaalde hoogte veel gemakkelijker. Als de FDA het geneesmiddel heeft goedgekeurd, dan in principe kunnen we het geneesmiddel de volgende dag beschikbaar stellen aan patiënten met een prijs die wij bepalen als fabrikant. Dus je hoeft niet door een heel lang proces zoals in Nederland. En in Nederland duurt het soms wel meer dan 2 jaar... Voordat een nieuw geneesmiddel op de markt kan komen. Of soms komt dat hele geneesmiddel niet op de markt, omdat de overheid, de minister, beslist dat er geen financiële ruimte voor is, of dat er andere keuzes gemaakt moeten worden in het zorgbudget. En dat is af en toe heel schrijnend. In Amerika is er een open markt. Het is wel een hele complexe markt, maar het is een open markt. En onmiddellijk wordt het geneesmiddel beschikbaar gesteld aan patiënten. Nou, in Nederland, nogmaals, kan dat wel eens jaren duren. En ja, ik roep altijd de minister op om ook enigszins positief te kijken naar die nieuwe ontwikkeling. Want ik realiseer me heel goed dat er veel centjes mee omgaan. Maar tegelijkertijd is dat ook innovatie. En zeker in een land, een welvarend land als Nederland, ontbreekt het soms wel eens een klein beetje aan daadkracht, als ik dat mag zeggen, om geneesmiddelen wat sneller door het systeem heen te krijgen.
Waar zit die rem dan met name?
Die rem zit er met name op dat het zorgbudget in Nederland is al het grootste budget van alle ministeries. En de minister, die goochelt met natuurlijk de artsen die betaald moeten worden, de ziekenhuizen, de eerste lijn, ouderenzorg. Het is al een budget van over de 100 miljard. Geneesmiddelen zijn eigenlijk maar een heel klein stukje van die 100 miljard. We geven in Nederland zo'n 4, 5 miljard uit. Dus zo'n 5-6% wordt aan geneesmiddelen uitgegeven. En tegelijkertijd, en natuurlijk zullen mensen zeggen, ja, je bent gekleurd. Maar tegelijkertijd vind ik en denk ik dat geneesmiddelen in zijn algemeenheid een van de meest kosteneffectieve interventies is bij het behandelen van een ziekte. En er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen, dat begrijp ik ook heel goed. Sommige prijzen zijn lastig voor een overheid te betalen. Maar tegelijkertijd, zorg gaat ons allen aan. En als je zelf ziek bent, wil je ook het beste geneesmiddel hebben om uiteindelijk hopelijk weer gezond te worden. Dus het is altijd dat, ik noem dat wel eens het schuren in de zorg. Dus aan de ene kant innovatie, aan de andere kant wie betaalt. En in Nederland betaalt in feite de overheid de geneesmiddelen.
En geneesmiddelen zijn het meest kosteffectief volgens jou. Maar eigenlijk, als je er naar kijkt, is nu hot topic preventiegeneeskunde. Ja. Waar waarschijnlijk de minister van Volksgezondheid ook wel wat zakcentjes voor over heeft. Wat draagt AstraZeneca bij aan preventie?
Ja, dat is een ander hot topic ook in ons bedrijf. Ik denk dat we hier allemaal over eens zijn. Als je iets kan voorkomen, dan is het beter dan later het te moeten genezen. Dus ik ben een groot voorstander. Nou, om je een aantal voorbeelden te geven, laat ik één voorbeeld in kanker geven en één ander voorbeeld met patiënten met chronische nierziekte. Nou, in kanker, als je een patiënt diagnosticeert in fase 1 met longkanker, dan is de kans op overleving 95%. En de kosten die normaal gesproken gerelateerd zijn als longkanker later wordt gedetecteerd, zijn enorm. En de overlevingskans is minder dan 5 jaar als het stadium 3 of 4 is. Nou, dat geeft dus aan, dus als je methodes kunt ontwikkelen, ook vanuit het bedrijf, om eerder longkanker te detecteren, dat je een enorme gezondheidswinst voor de patiënt, maar ook kwalitatief een enorme winst kan leveren ten aanzien van de kosten. Nou, hetzelfde is eigenlijk met chronische nierziekte. Jullie weten beide beter dan ik dat op een gegeven moment nierziekte en het functioneren van de nier wordt minder als je ouder wordt. Er zijn allerlei factoren die daarbij een rol spelen. Maar hoe mooi is het als je dat eerder kan detecteren. En met name huisartsen spelen een hele belangrijke rol om te kijken een beetje technisch naar EGFR en albumine. Als je dat eerder kan detecteren en je hebt een therapie voor handen om het op dat moment al aan te pakken in plaats van te wachten totdat de nieren eigenlijk nauwelijks meer functioneren en dan die patiënten naar dialysis moeten. Ja, dat zijn denk ik wel hele grote winsten die we kunnen boeken. En daar speelt de farmaceutische industrie een hele belangrijke rol in.
En je werkt sinds 1997 bij AstraZeneca, hadden we gezien. Wat zijn nou grote overwinningen geweest van AstraZeneca met betrekking tot innovatie binnen de gezondheidszorg?
Nou, ik geef een aantal voorbeelden. Toen ik begon waren wij heel bekend vanwege een maagzuurremmer. Omeprazol. En voordat die maagzuurremmers op de markt kwamen, deden gastroenterologen ongelooflijk veel operaties, maagoperaties. En nadat dat nieuwe klasse geneesmiddelen op de markt zijn gekomen, heb je eigenlijk gezien dat de maagzuurgerelateerde operaties tot een minimum zijn beperkt. Dus dat geeft eigenlijk aan hoe mooi eigenlijk het is als een geneesmiddel werkt, dat je ook heel veel kosten bespaart op andere delen. Nou, dan nogmaals op het gebied van kanker. We hebben nu geneesmiddelen. Ik heb dat zojuist al even aangegeven met de BRCA-mutatie van vrouwen. We hebben nu geneesmiddelen die heel specifiek die mutatie min of meer aanpakken. En daarbij de overleving van die vrouwen aanmerkelijk hebben vergroot. Ja, dat zijn altijd behoorlijk emotionele verhalen. Als die patiënten ons bellen, als die patiënten mij e-mailen, dan is het echt hartverwarmend om te zien wat innovatie kan betekenen voor die patiënten. En het laatste is, we zijn ook heel groot op het gebied van longziekten. In het verleden werden eigenlijk longziekten met name behandeld door inhalers. Zien jullie dat ook als studenten. Maar tegenwoordig heb je nu ook antilichamen die voor mensen met ernstig astma, dus die exacerberen gemiddeld 2 tot 3 keer per jaar, buitengewoon effectief zijn en een bepaald celtype, in dit geval eosinofils, wegkrijgen uit het lichaam. En daarmee verbeteren die patiënten zeer, zeer aanzienlijk. Hebben ze minder exacerbaties, hebben ze minder die angst die ze eigenlijk iedere dag bij zich dragen als ernstig astma-patiënt. En dat zijn enorme vooruitgangen die we met z'n allen hebben gemaakt in de laatste jaren.
Mooi. En ik had dan gelijk een kritische vraag die ik nog wilde stellen. Daar kwam ik even in op toen je de omeprazol noemde. Ik heb nu mijn huisartsenkooschap en dan heb ik een patiënt met maagzuur. Dan wil ik een maagzuurremmer voorschrijven. En dan kom ik in een lijst met 10 verschillende soorten terecht. En dan vraag ik me ook af, is dit nou nodig dat er zoveel onderzoeken zijn ontwikkeld naar medicijnen die bijna dezelfde werking hebben?
Ja, dat is een andere uitstekende vraag. Op een bepaalde manier, en mensen vinden het nooit zo prettig om dat te horen, maar competitie maakt het ook sterker. Het is niet dat één geneesmiddel, zelfs als het min of meer tot dezelfde klasse, dat één geneesmiddel het gaat doen voor alle patiënten. Dus een bepaalde variabiliteit is denk ik noodzakelijk, want dat weten jullie beter dan ik, iedere patiënt is ook weer net even iets anders. Nou, dat gezegd hebbende, ik denk die lange lijst die je nu ziet, wordt met name ingegeven dat het octrooi, het patent op omeprazol, is al heel lang ervan af. En dat betekent dat generieke aanbieders vanuit India, vanuit Amerika, een van de allergrootste aanbieders is Teva, die hebben allemaal dat generieke omeprazol in de lijsten staan. Dus het werkzame bestand is hetzelfde, maar de generieke fabrikant is anders. Maar het is absoluut, ook als je kijkt naar de innovatie, je leert van innovatie. En soms probeer je juist wat de concurrent of het andere bedrijf wat ontwikkelen, weer een stukje beter te maken. En dat is ook uiteindelijk ook wel goed. Want ja, het is niet zo dat nogmaals op een dag wakker wordt en dat je de meest belangrijke vinding hebt gedaan. Dat komt heel soms voor. Maar 9 van de 10 keer zijn het kleine stapjes van verdere innovatie om het geneesmiddel weer iets beter te maken.
Ja, want ze zeggen ook vaak concurrentie is goed, dat houdt de prijzen laag. Ja. Hoe zit dat precies met patenten en geld? En leg het ons uit.
Ja, ik ga het proberen.
Diepe zucht.
Nee, geen diepe zucht. Dat zijn uitstekende vragen. Het octrooi op een geneesmiddel, dat begint eigenlijk, dat is 20 jaar. En dat begint van wanneer je de chemie of het antilichaam octrooieert. En dat moet worden toegekend. Als voorbeeld in Europa bij het Europees Patentbureau in München. Zodra het is goedgekeurd, dan begint de klok eigenlijk te tikken. En daarin in die 20 jaar moet je alle preklinisch werk gaan doen. Moet je al die fases die ik zojuist heb toegelicht gaan uitvoeren. Dus je effectieve octrooiperiode, afhankelijk hoe snel je dat klinisch onderzoek is 8 tot 10 jaar. En in die 8 tot 10 jaar moet je de kosten die je hebt gemaakt, moet je ook weer kunnen terugverdienen. Nou, een gemiddeld medicijn om dat op de markt te brengen, daar zijn heel veel onderzoeken over gedaan, is nu tussen de 2 en 3 miljard euro. Nou, sommige geneesmiddelen zijn iets goedkoper, andere geneesmiddelen zijn meer kostbaar. Dus ja, je ziet wel hoe lastig het is voor heel veel bedrijven om dat rendabel te maken. En daar gaat die hele discussie natuurlijk ook over. Nou, als het octrooi over is, dan zeker in een land als Nederland, binnen een paar maanden is 90% van de omzet gaat dan naar generieke fabrikanten. Die hebben nooit echt onderzoek hoeven te doen. En ik vind het prima dat er is een generieke fabrikant, maar die prijs gaat dan heel erg omlaag. En kijk naar bloeddrukverlagers. Er zijn ontzettend veel generieke bloeddrukverlagers beschikbaar. En dat kost ons maar 5 eurocent of 2 eurocent per tablet. Dus de maatschappij profiteert ook heel duidelijk van de periode na octrooi.
En sommige geneesmiddelen worden ook vergoed door de zorgverzekeraar. Heeft de farmaceutische industrie een samenwerking met de zorgverzekeraar waarbij dit wordt bepaald?
Ja, de prijzen in zijn algemeenheid worden bepaald in Nederland door de overheid. We kennen het geneesmiddelvergoedingssysteem. We kennen de wet geneesmiddelenprijs. Dus er is een hele duidelijke regulering van geneesmiddelenprijzen in Nederland. Maar zeker, ook met zorgverzekeraars zitten we zeer regelmatig om de tafel. Soms een zorgverzekeraar heeft de macht, als ik dat woord mag gebruiken, om bepaalde geneesmiddelen niet te vergoeden. En dat druist dan soms in tegen het principe dat iedere Nederlander de beschikking moet krijgen over dezelfde zorg, dezelfde geneesmiddelen. Maar dat is niet altijd het geval. Dus we proberen dan ook met de zorgverzekeraar tot een overeenkomst te komen om die geneesmiddelen wel toe te laten voor alle patiënten in Nederland. En dat is niet altijd makkelijk, maar we doen ons best om dat voor elkaar te krijgen.
En er wordt wel eens gezegd, de zorgverzekeraar heeft de macht binnen de zorg. Wordt gezegd, de farmaceutische industrie, die heeft de touwtjes in handen. Hoe zit dat nou?
jullie zijn buitengewoon aardig. Nou, we hebben niet heel veel touwtjes in handen. Want onze, als je dat woord mag gebruiken, onze macht is eigenlijk heel erg beperkt. Hè. Soms denken we zijn, ik ben Nederlander, dus ik ben bevoordeeld, maar ik hou van Nederland. Maar Nederland voor ons als bedrijf is maar een hele kleine markt. Dus ja, als wij vinden dat ons de prijs die ons wordt aangeboden voor een geneesmiddel is niet acceptabel, en ik zal je niet vermoeien met alle technische aspecten van dat, ja, dan komen wij soms zelfs tot de conclusie om het geneesmiddel dan niet ter beschikking te stellen. En dat is soms hartverscheurend. En dan moeten mensen uitwijken naar België of naar andere landen. Nou, dat is iets wat ik niet wil. Uiteindelijk ontwikkelen wij geneesmiddelen om patiënten te helpen. Iedere keer als een land zegt van, wil het niet vergoeden, dan doet dat pijn. Daar zitten patiënten achter en laten we dat nooit vergeten. Maar tegelijkertijd moet er ook redelijkheid zijn aan beide kanten. Nou, heel veel keertjes gaat dat lukken. Maar in die paar keren dat niet gaat lukken, ja, soms maken bedrijven dan lastige keuzes. Maar echt macht hebben we niet.
Zo zou je het niet noemen, duidelijk. Nee.
En het hoofddoel zijn dus de patiënten en de eerste contactpersoon van de patiënt zijn de artsen. Hoe is de interactie tussen de artsen en de farmaceutische industrie?
Ja, dat is als je het globaal bekijkt, is dat heel wisselend. Hè? Je hebt landen, met name in de emerging landen zoals China en India, waar artsenbezoekers heel gewild zijn. Want het is een onderdeel van de educatie voor die artsen. En we hebben dus enorme grote groepen mensen, artsenbezoekers, die de artsen voorzien van informatie. In een land als Nederland zie je eigenlijk dat de toegankelijkheid tot artsen steeds minder wordt. Er is toch nog altijd helaas dat gevoel, de farmaceutische industrie is eng. Dus, ondanks het feit dat we ontzettend veel artsen in dienst hebben, die dag in dag uit hard werken, toegewijde medewerkers. Maar ik kan je verklappen, jullie zijn hier in Den Haag, we zijn niet eng. We proberen iets moois te doen. En tegelijkertijd moet je niet weglopen voor soms de terechte kritiek ook op de farmaceutische industrie. En die dialoog moet je proberen aan te gaan met elkaar. Dus in Nederland is de toegankelijkheid tot artsen veel minder goed. Nou, daar hebben we andere methodes voor. Klinische congressen waar we natuurlijk zijn. Wetenschappelijke studies. Uiteindelijk draait het altijd om de wetenschap, wetenschap, wetenschap. Dat bepaalt uiteindelijk of een geneesmiddel succesvol is en of een arts uiteindelijk dat gaan gebruiken als die iets moet voorschrijven. Dus ja, dat hangt af van het land waarin we opereren.
En hoe ziet dat er dan precies uit, een arts die bij jullie werkt?
Een arts kan op verschillende afdelingen. Je hebt artsen die zeer onderzoeksminded zijn. En die hebben bijvoorbeeld ook een promotieonderzoek gedaan. En die werken in een van onze researchcentra. Nou, dan hebben we artsen die werken in het klinisch wetenschappelijk onderzoek, in al die fases. Dat onderzoek wordt bijna altijd door artsen geleid. Dus dat zijn mensen die klinische protocollen kunnen schrijven, die ook met medisch-ethische commissies overleg voeren. En dan hebben we ook artsen op onze, wat we dan intern noemen, medical affairs. En dat zijn de artsen die met patiënten overleg voeren als ze ons bellen ten aanzien van hoe het geneesmiddel werkt, apothekers, andere artsen. Dus het is we hebben nogmaals duizenden artsen in onze organisatie werken. En die helpen ons ook ten aanzien van de onderzoeksvragen die we stellen. Van hoe moet nou een nieuw geneesmiddel voor bijvoorbeeld hartfalen? Waarom moet dat voldoen? En we hebben ook heel veel bijvoorbeeld oncologen, cardiologen in dienst. En die helpen het hele bedrijf eigenlijk om het onderzoek te doen.
En in Nederland is de toegankelijkheid tot artsen dus beperkt ten overstaan van andere landen. Denk je dat het transparantieregister hier iets mee te maken zou kunnen hebben?
Ja, ik denk het wel. En nogmaals, ik vind het buitengewoon goed. Hè. Artsen moeten ook aangeven als ze voor een bedrijf werken als consultant. Dat moet worden opgegeven. Conflict of interest. Als je een wetenschappelijke paper schrijft voor de New England of de Lancet, dan zie je altijd aan het eind staan of ze voor bepaalde bedrijven. Ik ben daar een groot voorstander van. Nou, tegelijkertijd, en dat is ook, denk ik ook wel logisch, vind ik het ook wel jammer dat er zoveel hurdles zijn om een fatsoenlijk gesprek aan te gaan. Ik denk dat uiteindelijk wij als fabrikant, producent en ontwikkelaar van geneesmiddelen, we hebben ontzettend veel kennis van het geneesmiddel. En soms is het gewoon ontzettend lastig en moeilijk om die kennis te delen. En onafhankelijkheid van artsen is een groot goed. Daar mag nooit aan getornd worden. Maar tegelijkertijd vind ik het soms wel eens een beetje jammer dat we doorslaan. En dat we bijna worden gezien als eng, crimineel, voordat we überhaupt met een arts overleg kunnen hebben.
En hoe zouden we dit kunnen verbeteren?
Nou, ik denk nog transparanter. Het feit wat jullie nu vandaag doen met mij. Ik heb geen geheimen, zo waar ik hier zit. Ik heb nul geheimen. Je kan het met mij oneens zijn. En dat vind ik, geneesmiddelenprijs is altijd een hot topic. Zeker in een land zoals in Nederland. Ik heb er ook in het verleden uitgebreid met de minister over gesproken. Dus ik loop niet weg voor de uitdaging. Maar ik heb totaal niets te verbergen. En ik vind dat de maatschappij, mensen zoals jullie, ook alle recht hebben om de vragen te stellen. Om een beter inzicht te krijgen hoe de farmaceutische industrie werkt. En we zijn niet perfect, maar we proberen ons steentje bij te dragen.
En iets waar wij als jonge dokters veel mee bezig zijn, hoe ziet de toekomst van de zorg eruit? Iets waar ook veel zorgen over zijn, over de betaalbaarheid, toegankelijkheid, duurzaamheid. Wat moet er, als we het hebben over de farmaceutische industrie, wat zou er nog kunnen veranderen om de zorg toekomstbestendig te maken?
Nou, ik denk, en we hebben het daar nog niet over gehad, maar het hele gebied van artificial intelligence. Jullie als jonge dokters hebben maar ongelooflijk weinig tijd om tot een diagnose te komen. Zeker als je huisarts bent, om ook de patiënt voor te lichten. En ook nog met een relatief goed gevoel de spreekkamer zien verlaten. En ik denk dat dat de farmaceutische industrie kan helpen met technologie om uiteindelijk jullie werk zo makkelijk mogelijk te maken.
En hoe komt artificial intelligence daar dan bij kijken?
Nou ja, bijvoorbeeld om voorspellende waarden. Ik zal je één voorbeeld geven. We weten niet heel erg goed hoe je nou kan voorspellen wanneer de volgende aanval, een astma-aanval, plaatsvindt. Soms is het weer, soms is het een pollen. Als je nu kunt monitoren in de thuissituatie hoe die patiënt zich voelt, Als je algoritmes ontwikkelt en je kunt op een gegeven moment een voorspelling doen dat in de volgende 2 weken of 4 weken of 8 weken een patiënt een verhoogd risico heeft op het krijgen van een astma-aanval, dan kun je die patiënt al veel eerder naar het ziekenhuis laten komen. Je kunt de longarts vragen om heel kritisch naar die patiënt te kijken. En misschien moet dan of medicatie of levensstijl worden aangepast. Je gaat veel sneller interveneren. Je wacht niet totdat het drama plaatsvindt, maar je probeert eerder in te grijpen. En artificial intelligence, er zijn nu al modellen voor om die patiënten daarmee veel eerder op te pikken en van betere zorg te voorzien.
Hoe draagt AstraZeneca bij aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid om de klimaatcrisis op te lossen?
Ja, dat is een vraag die mij erg aan het hart gaat. We zijn heel actief. Letterlijk zeggen we, de klimaatcrisis is eigenlijk een gezondheidscrisis. Ieder jaar verliezen miljoenen mensen hun leven vanwege overstromingen, luchtverontreiniging. En als gezondheidsbedrijf heb je daar ook een verantwoordelijkheid in te spelen. Dus we proberen carbon neutral te zijn in de komende jaren. Dat is een enorme effort, want al onze fabrieken moeten carbon negatief gaan worden. Maar ook al heel concreet. We hebben als groot bedrijf meer dan 20.000 auto's voor onze medewerkers. En we hebben heel duidelijk gezegd, in de komende 1,5 jaar moet iedereen elektrisch rijden. Nou, Nederland is echt wel een leuk weetje. Nederland is het eerste land waar 100% van onze buitendienstmedewerkers elektrisch rijdt. En ik vind het belangrijk dat het bijdraagt, maar ik vind het ook psychologisch heel belangrijk. Want in onze interviews met mogelijke kandidaten wordt die vraag aan ons heel vaak gesteld. Wat doen jullie om de klimaatcrisis te beteugelen en wat zijn concrete acties? Dus ik ben daar super trots op.
We zeiden het al even, sinds 1997 AstraZeneca, het zijn al een mooi aantal jaren. Hoe is het eigenlijk allemaal zo ontstaan? Hoe ben je gekomen tot waar je nu bent?
Ja, nou, mijn hart is nog steeds een onderzoekshart. Ik heb jarenlang aan de Leidse Universiteit een onderzoek gedaan op het gebied van afweerkunde, immunologie en veroudering. En ik vond het echt prachtig. Ik heb het ontzettend veel plezier, mijn promotieonderzoek gedaan. Ik vond het, je leert er heel veel van, want je moet echt wel doorzettingsvermogen hebben. Je leert publiceren, je leert presenteren. Maar ik had ook wel op een gegeven moment na die 5, 6 jaar het idee van, ja, is dit het nou voor mij om alleen maar op één klein stukje onderdeel van de wetenschap te gaan zitten en te onderzoeken? En ik heb uiteindelijk, ja, ik vind het zelf een stoere beslissing genomen om mijn vleugels uit te slaan en ben terechtgekomen bij de farmaceutische industrie. Eerst bij een kleine bedrijf en de afgelopen 26 jaar bij AstraZeneca. En wat ik zo fascinerend vind is eigenlijk dat iedere dag ben ik met wetenschap bezig. Op een andere manier, ik sta niet meer in het laboratorium, maar iedere dag moet ik onderzoeksvoorstellen beoordelen samen met mijn research en development die met ons werken. Dat vind ik prachtig. Ik ga naar heel veel wetenschappelijke congressen. Tegelijkertijd werk ik ook in het bedrijfsleven, dus dat betekent ook dat we succesvol moeten zijn. We werken met ontzettend veel getalenteerde mensen, of ze nou arts zijn of onderzoeken. Of zeer toegewijde mensen in finance. Het is een soort ecosysteem wat ontzettend gevarieerd is. Ik heb ook het geluk gehad om in heel veel andere landen buiten Nederland te werken. Ik heb lang in Singapore gewoond, daar ken ik overigens een teuntje van. Ik heb in Amerika gewerkt, in Engeland. En ja, daarmee ontmoet je ook heel veel verschillende culturen. Want ja, zoiets als een global patient bestaat niet. Hè. Iedere patiënt in ieder land en ieder zorgsysteem is iets anders. En ja, ik heb het altijd als heel verrijkend gevonden voor mezelf toen ik die stap maakte. En tot op de dag van vandaag heb ik geen enkel moment gemist om echt het onderzoek te verlaten en nu voor een bedrijf te werken. Ik vind het echt, ik noem het een privilege en dat blijf ik vinden. En ik vind het echt geweldig wat we doen en wat ik mag doen.
Nou, na deze pitch zijn wij misschien ook wel in de toekomst een van de duizenden artsen werkzaam bij AstraZeneca.
Ik zou het heel leuk vinden.
In ieder geval, je enthousiasme is voelbaar. Echt mijn hele drukke baan. Wat vind je nou nog leuk om te doen als je een lange werkdag hebt gehad?
Allereerst vind ik het wel, als ik een hele lange werkdag heb gehad, vind ik het ook altijd wel weer heerlijk om een glas wijn te drinken. En zoals iedereen, gewoon op de bank te zitten en wat televisie en een Netflix-serie. Nou, tegelijkertijd, ook als gezin, reizen we nog heel veel. Dus regelmatig doen we ook mooie vakanties. En onze dochter die studeert nu geneeskunde. Dus het is ook heel leuk om die verhalen te horen van die kant. Ja, en ik ben ook vrij actief, nog steeds sociaal gezien. Ik heb een grote vriendengroep. Dus natuurlijk ben ik ook wel eens moe, zoals iedereen wel eens moe is. Maar in zijn algemeenheid vind ik het hartstikke leuk. En die lange werkdagen, Dat geeft ook heel veel energie en dat koester ik.
Goed om te horen. Hartelijk bedankt, Ruud Dopper, dat we hier mochten aansluiten en ons meer hebt geleerd over de farmaceutische industrie. Ik heb in ieder geval heel veel geleerd.
En we willen hem afsluiten graag met het recept van de farmaceut. Ja. En dat ben jij. Met een tip voor de artsen van de toekomst. Hoe kunnen we het zorglandschap bevorderen en zo ook de toekomstbestendigheid van de zorg verbeteren?
Nou, blijf vechten tegen bureaucratie. Hey, jullie zijn allemaal ontzettend goed opgeleid. En ik neem aan dat jullie allemaal arts willen worden, omdat je uiteindelijk die patiënt wil helpen. En zorg ervoor, en dat is niet altijd makkelijk, maar zorg ervoor dat je probeert de bureaucratie te minimaliseren. Dat je niet de hele dag alleen maar formulieren invult. Dat heb ik in zoveel landen gezien. Daarmee gaat ook de lust om arts te zijn en te blijven, wordt minder. En ik roep zeker de jongere generatie op om nieuwe technologieën te omarmen. Niet om het te zien als iets bedreigends, maar om het te omarmen, om uiteindelijk jullie vak ook voor de toekomst heel leuk en spannend te houden. We hebben jullie hartstikke hard nodig.
Dankjewel.
Dankjewel.
Dank jullie wel.